Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn hier in de zaal. Fijn dat jullie ook thuis via de livestream meekijken en daar de gelegenheid voor hebben genomen. Ik hoop dat jullie goed zijn uitgerust, want we hebben een flinke dag met studies voor de boeg. En ik zat er net eens over na te denken. Je kan het op twee manieren presenteren. Ik moest eraan denken, ik verzamel zelf als hobby mineralen. En dan ben ik wel eens de mijn in geweest. En dat is echt pittig, zwaar werk. Maar je kan er op twee manieren tegenaan kijken. Je kan er tegenaan kijken, er tegenop zien, hoe pittig het zal zijn. Of je kan er tegenaan kijken van, hey, ik ga schat graven. Ik ga nieuw ontdekken, dingen ontdekken. En ik denk dat zeker wanneer we het hebben over Gods woord, dat we er zo tegenaan mogen kijken. Dat we echt de rijkdommen daarvan mogen gaan onderzoeken. Dat dat ons soms wel tijd en moeite kost, maar dat het wel zeker wat oplevert. Nou, jullie hebben het misschien gemerkt. Voor Christian en mij ligt echt de passie bij het openen van Gods woord. Dat samen doorgaan, bestuderen. En jullie ook aan te moedigen om daar zelf in te studeren. Maar er is daarnaast nog iets waar echt ons hart ligt. Misschien haast nog wel meer, zou ik zeggen. En dat is om Gods woord ook letterlijk terug te geven aan het Joodse volk. We hebben gisteravond bij stilgestaan bij het Joodse karakter van Matteüs 24... En dat eigenlijk voor de hele Bijbel geldt. En dat is natuurlijk niet toevallig dat de Bijbel een Joods karakter heeft. God gebruikte Joodse mannen om zijn woord op te laten schrijven. De Bijbel werd over honderden jaren opgetekend door mannen op verschillende plekken, verschillende lagen van de bevolking, van een visser tot en met een koning, van de gevangenis tot en met het paleis schreven ze. Maar ze hadden één ding gemeenschappelijk. En dat is dat ze allemaal Joods waren. Nou, de trieste situatie van vandaag is dat helaas veel Joodse mensen zelf geen Bijbel meer hebben in huis. Of ook niet in hun eigen taal. En vanuit die gedachte willen we hen Gods woord letterlijk weer teruggeven. Uit liefde en dankbaarheid voor de zegen en de rijkdom die het ons gebracht heeft, gunnen we hen die rijkdom ook zo. En vandaar dat we werken met speciale tweetalige uitgaven. Dit is een Hebreeuws-Frans Oud Testament, een Tanach, zoals die heette in het Hebreeuws. Met dus aan de ene kant het Hebreeuws en in dit geval aan de andere kant het Frans. Zodat mensen het in hun eigen taal kunnen lezen. Omdat Joodse mensen wereldwijd natuurlijk ook verschillende talen spreken, afhankelijk van het land waar ze wonen. En we hebben diverse van zulke uitgaven. En iets wat we de laatste jaren gemerkt hebben, is dat deze uitgaven nog steeds hun doel dienen voor een grote groep mensen. Maar dat er daarnaast ook groepen zijn waar die eigenlijk net om iets anders vragen. Bijvoorbeeld de backpackers, de vele Israëlische backpackers. Normaal gesproken, op het moment niet, vanwege corona, vanwege de situatie in Israël. Maar normaal gesproken gaan er zo'n 75.000 jonge Israëli's na hun diensttijd backpackend de wereld in. Naar India, Nepal, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika. Nou, en je begrijpt dat voor hen een dergelijke uitgave aannemen om in hun rugtas te stoppen niet te doen is. En vandaar dat we een speciale uitgave hebben, de Backpack Bijbel, noemen we die, met een ritje, zodat die goed beschermd is, maar tegelijkertijd heel licht, hij is flexibel. En dit is het Nieuwe Testament in het moderne Hebreeuws, de taal die vandaag de dag in Israël wordt gesproken, met de psalmen erachteraan. En die hebben we speciaal gedrukt voor de Israëlische backpackers. En ik heb hem zelf al in India mogen verspreiden, en gelukkig wordt hij op veel andere plekken verspreid. En het is geweldig om te zien hoe deze jonge mensen die eigenlijk alles onderzoeken wat de wereld te bieden heeft, daar eenvoudig in een cafeetje het ze aanbiedt en ze beginnen te lezen in Matteüs, waar wij nu ook deze conferentie mee bezig zijn. We hebben er gisteravond aan gedacht, aan dat eerste vers van het Matteüs-evangelie. En het is geweldig om ze dat zelf hardop zien voor te lezen in hun eigen taal en daarover verbaasd te raken. En daarnaast hebben we recent ook verschillende uitgaven voor de Charedim ontwikkeld. De ultra-orthodoxe Joden, die wij vaak kennen als de mannen in het zwart, waar veel meer details over te zeggen zijn, want dat is een heel generaliserend beeld. Maar voor die groep hebben we speciaal deze kleine uitgaven. Dit is bijvoorbeeld de Hebreeënbrief in het Hebreeuws en in het Jiddisch. Jiddisch is de taal van de ultra-orthodoxe voor hun dagelijks onderlinge taalgebruik. En wat je ziet is, hij is heel klein. En dat heeft één belangrijk voordeel. En dat is dat die zo in je binnenzak is weg te schuiven. En omdat er onder ultra-orthodoxe veel meer sociale controle is op straat, dat is niet altijd negatief. Daardoor is het ook een hele echte gemeenschap. Maar daardoor worden ze ook sneller gezien met wat ze in de handen lopen. Dus deze is gemakkelijk weg te stoppen. En het mooie is, de Hebreeënbrief heet in het Jiddisch letterlijk de brief aan de Joden. Hebreeën gaat over het Joodse volk. En dat is zo geweldig dat deze titel al aanspreekt. En dan lees je de Hebreeënbrief en dan zie je constant die terugverwijzing naar de offerdienst, naar de hoge priester. Allemaal typisch Joodse begrippen. En ons gebed is natuurlijk dat ze door het lezen daarvan ook daarvan onder de indruk mogen komen en uit mogen komen bij hun eigen Messias die de weg heeft gebaand naar de God van Israël en een vrije toegang toe heeft gegeven. Nou, mocht je het op je hart hebben om ook aan dat werk bij te dragen, voor de mensen hier in de zaal hebben op de tafel erachterin een collectezak liggen of een QR-code als je het online wilt doen. En voor de mensen die via de livestream meekijken, op onze website staat naast de livestream een donatieknop met een ideal of met een machtigingslink. En mocht je niet via de website kijken, dan zullen we zo meteen ook de link in de chat zetten. Van harte aanbevolen. Wat ik wil gaan doen is, ik wil beginnen met deze dag op te dragen in gebed. Gezegend te vragen voor de studies. En daarna zullen we een lied gaan luisteren. En daarna wil ik het woord aan Christian overgeven voor de eerste studie van vandaag. Mag ik jullie eerst voorgaan in gebed? Trouwe God en Vader, Heer, we willen u loven en prijzen. We willen u danken voor wie u bent. Danken dat u ons uw woord heeft gegeven. Dank u wel dat u ons de Heer Jezus heeft gegeven als een offer ook voor ons. Dat we daardoor mogen weten dat we een vrije toegang tot u hebben. Waar juist de Hebreeënbrief zo geweldig over spreekt, dat we vrijmoedig tot u mogen naderen op basis van dat offer. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze hoge priester bent die voor ons bidt en pleit. Heer, wat een geweldige zegeningen heeft u ons gegeven en wat een rijkdommen. Heer, en daarom willen we ook zo bidden voor het Joodse volk. Heer, we gunnen het zo dat ze zo die rijkdommen ontdekken die u in de eerste plaats aan hen heeft gegeven. Die u heeft opgesloten in uw woord. Heer, maar als we dat gaan lezen, dat ze die ook mogen leren kennen. Heer, en daar willen we u zo voor aan bidden. Mogen toch velen ook vandaag de dag toch dat leren kennen. We bidden u ook voor onze broeders en zusters in Israël. Heer, en wereldwijd die er onder hen op uitgaan. Heer, wilt u ze daarin zo nabij zijn en daarin zo zegenen. En Heer, we willen ook tegelijkertijd blijven denken aan de situatie in Israël momenteel, die zo ernstig is. Heer, wilt u ook daarin zijn. Heer, als mens kunnen we dat niet overzien. Heer, al het persoonlijke leed wat er ook is aan beide kanten, zowel onder de bevolking in Gaza als onder de Israëli's. En Heer, willen we u zo vragen, wilt u ook zo daarin zijn? Wilt u met degene zijn die direct te lijden hebben onder deze escalatie en wilt u geven dat er ook weer rust mag komen in het land? We willen u ook zo bidden voor vandaag. Als we uw woord gaan openen, Heer, dan willen we beginnen met te erkennen dat we dat niet zelf kunnen uitleggen. Dat we u daarvoor nodig hebben, omdat het uw woord is. En daarom willen we u vragen, wilt u ons vandaag zo leiden, zowel in het spreken als in het luisteren, dat we echt oprecht mogen onderzoeken wat u ook door deze gedeeltes heen in Matthäus 24 tot ons te zeggen heeft. Wilt u ons daarmee weer zo leren en dat we daar opnieuw van onder de indruk mogen komen of daar nieuwe dingen in mogen ontdekken. Zo willen we onszelf voor deze dag aan u opdragen. Uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Voordat we naar de studie gaan luisteren van Christian, voordat ik het woord aan hem geef, gaan we naar een lied luisteren. En dat is een lied van Sigrid Segeling. Dat heeft zij gezongen op onze ontmoetingsdag eergisteren. En we vinden het zo'n mooi indrukwekkend lied, dat willen we het graag nog eens aan jullie laten horen. Het gaat juist typisch over waar we het ook gisteravond over hebben gehad. En zo net dat Joodse karakter en dan heel specifiek over de Heer Jezus zelf. Dat hij enerzijds een Jood was zoals alle Joden en mens is geworden, maar anderzijds ook tegelijkertijd God zelf. Ik hoop dat je er net zo geraakt zult worden als ik werd toen ik het hoorde.
Hij viel beslist niet uit de toon. hield hij zich aan Gods geboden. Maar zelfs dat was niet ongewoon. Hij heeft zijn vader helpen zagen. En zag ze in een hoek geveegd. De zware waterkruik gedragen. En in Maria's put geleegd. Wanneer zij wekten aan hun huis. Hij heeft met planken lopen sjouwen, zoals wij laten met zijn kruis. Hij heeft gedronken en gegeten, wat ieder dronk, wat ieder at. Maar altijd door heeft hij geweten dat hij daar als een vreemdeling zat. Want ieders leugen, ieders zonde sloeg in zijn hart een diepe wond. Totdat hij overdikt met wonden een God verlaten einde vond.
Goedemorgen allemaal. Het is fijn om met elkaar verder te gaan met de tweede studie over Matteüs 24. En we zijn gebleven bij vers 4. En ik stel voor dat we eerst met elkaar een paar versen weer lezen uit Matteüs 24. Wat ik in deze studie zal behandelen. En daarna zullen we de vers voor vers met elkaar doorheen gaan. Matteüs 24 vanaf vers 4. En ik lees dan tot vers 14. En dan lezen we, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen die moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen tegen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover. Ja, David die heeft gisteren een inleiding gegeven op Matteüs 24. En hij heeft daar onder andere ook de verschillen laten zien tussen Matteüs 24 en Lucas 21. Hij heeft daarin ook laten zien dat we vooral Matteüs 24 moeten lezen in zijn Joodse context. Het is heel belangrijk om die Joodse bril op te blijven houden. De Joodse discipelen die dachten, die droomden en die redeneerden vanuit de oud-testamentische profetieën. Zij dachten, zij redeneerden vanuit Gods plan met Israël. Israël is Gods uurwerk waaraan we kunnen zien hoe laat het is op Gods profetische tijdsklok. Dat blijkt niet alleen hier uit Matteüs 24, wat in deze conferentie centraal staat. Maar dat blijkt ook uit andere profetische boeken als een Ezechiël, een Daniël. Denk aan een Zacharia of denk aan een Bijbelboek als Openbaring, waarin je ook heel veel Joodse elementen ziet. Het is zo belangrijk om tekst met tekst te vergelijken. Matteüs 24 kun je onmogelijk uitleggen zonder deze Bijbelboeken daarbij te betrekken. Het ene schriftgedeelte verklaart het andere schriftgedeelte. En daarom is het zo belangrijk als je aan de slag gaat met een profetisch woord, dat je nooit blind staat op één Bijbeltekst, maar dat je dat altijd leert lezen in de volle breedte van de schrift. Dat kost moeite, dat kost tijd, dat kost inspanning. Maar zoals David gisteren ook al zei, dat levert zo enorm veel op. Ik zie zo vaak, als er iets heftigs in deze wereld gebeurt, dat mensen dan ineens aan de slag gaan met het profetisch woord, voorbij gaan aan de context, één tekst eruit rukken en ja, eigenlijk helemaal niet letten op wat andere Bijbelgedeelten daarover zeggen. En dat is echt funest voor een gedegen uitleg. Het is daarbij ook goed om op te merken dat heel veel eindtijdprofetieën, zoals je die bijvoorbeeld leest in het boek Openbaring, dat we daar simpelweg nu nog geen voorstelling van kunnen maken. Dat we dat simpelweg nu nog niet kunnen plaatsen. Of waar we misschien wel bepaalde contouren van zien, maar waar we tegelijkertijd ook heel voorzichtig moeten zijn met invullen. Omdat de tijd en de wereld waarin we leven enorm snel verandert. Een heel actueel voorbeeld is bijvoorbeeld met corona, dat vaccin dat er dan heel vaak heel snel vooruit wordt gegrepen naar Openbaring 13, dat merkteken van het beest. En ja, als je dat gedeelte gaat lezen in zijn context en gaat bestuderen, dan gaat dat niet over de tijd waarin wij momenteel leven. Dan staat dat in een hele specifieke context, wat echt gaat over de allerlaatste fase vlak voor de wederkomst van Christus. We komen daar straks nog over te spreken. En wat ik nu ga vertellen is heel belangrijk om te onthouden. Het profetisch woord is niet gegeven zodat we precies het plaatje van de eindtijd kunnen uittekenen. Dat is in de loop van de tijd wel heel veel gedaan. Dat wordt ook in onze dagen heel veel gedaan. Maar heel veel die komen daar echt heel verkeerd mee uit. Nee, het profetisch woord is gegeven zodat wanneer de dingen zich zullen voordoen, je datgene herkent wat van tevoren voorzegd is. En dat is belangrijk om te gaan zien. Dat maakt de Bijbel ook enorm uniek. En laten we dat ook meenemen, juist in deze coronatijd, waarvan alles wordt geroepen en waarvan het zo enorm belangrijk is dat we teruggaan naar het woord van God. Dat we schrift met schrift vergelijken, dat we echt gedegen onderzoek doen. We gaan snel naar vers 4 van Matteüs 24. En daar lezen we: Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Ja, het eerste waar de Heer Jezus voor waarschuwt is misleiding. Maar let op, over wat voor misleiding gaat het hier? Waar waarschuwt de Heer Jezus voor? Hij waarschuwt hier dat er mensen zullen komen die zullen claimen de Christus te zijn. En die personen die zullen velen misleiden. Zoals David gisteren al zei, is dat woord Christus, is het Hebreeuwse woord daarvoor Messias. Met andere woorden, er zullen in die allerlaatste fase allerlei figuren opstaan die zullen claimen de Messias te zijn. En waarom maak ik nou deze vertaalslag? Nou, als iemand beweert de Messias te zijn, dan zal het ons als christenen eigenlijk niet zo heel veel zeggen. Wij geloven dat de Heer Jezus de Messias is. Wij geloven dat Hij straks zal terugkomen op de wolken met grote macht en met grote majesteit. Waar we wel waakzaam voor moeten zijn, is valse leraren die de kerken binnensluipen. Het zou mij ook niet verbazen als in de toekomst, als de antichrist zal opstaan, dat veel mensen ook heel erg onder de indruk raken, veel gelovigen ook onder de indruk zullen raken van zijn charisma. Maar waar het hier even om gaat in Matteüs 24 is dat we het nogmaals eigenlijk moeten lezen door een bril van een religieuze Jood. Die deze gebeurtenissen meemaakt. Die in Israël leeft. Nogmaals, deze dingen die sprak de Heer Jezus uit toen hij met zijn discipelen in Jeruzalem was. Toen hij vanaf de Olijfberg uitkeek op Jeruzalem. En we zullen verderop ook zien dat als we het hebben over de antichrist, dat hij zich met name in de toekomst zal gaan richten op Jeruzalem. Dat is het epicentrum van de eindtijd. En als we vandaag naar Israël kijken, dan zien we dat na 2000 jaar een deel van het Joodse volk weer is teruggekeerd naar Israël. Wereldwijd zijn er zo'n 14 miljoen Joden. En we zien dat ongeveer van die 14 miljoen Joden, 5 miljoen Joden zijn teruggekeerd naar Israël. Nog geen procent van hen gelooft dat de Heer Jezus de Messias is. We zien daarin wel een groei. En we weten ook op grond van het profetisch woord dat er nog een grote bekering gaat plaatsvinden. Zoals David gisteren ook al aangaf, die laatste woorden van Matteüs 23, u zult mij niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. De bekering van Israël speelt een cruciale rol als we het hebben over de eindtijd, over de wederkomst van Christus. Maar als de Heer Jezus zegt dat velen zullen komen onder zijn naam en zeggen de Messias te zijn, dan kun je wel voorstellen dat dit in het bijzonder voor het Joodse volk een enorm verwarrende tijd zal zijn. Als je kijkt naar het orthodox en het ultra-orthodox Jodendom, dan gelooft men namelijk dat de Messias nog moet komen voor de eerste keer. En velen die houden daarbij vast aan de gedachte van Maimonides. Dat is een belangrijk rabbijn uit de middeleeuwen. En hij zei dat als de Messias komt, dat hij koning zal zijn. Met andere woorden, hij zal heerschappij voeren. De Messias zal de tempel herbouwen. En het derde wat hij zegt is dat de Messias de ballingen weer zal terugbrengen. Dus ook het overgebleven gedeelte van het volk buiten Israël weer zal terugbrengen naar het land. En waar het me nu even om gaat, is dat veel religieuze Joden verwachten dat er straks iemand in het Midden-Oosten zal gaan opstaan, dat hij zal gaan heersen, dat hij vrede zal brengen. En velen geloven ook binnen ultra-orthodoxe kringen dat hij ook wonderen en tekenen kan doen. En we zien dat de Messiasverwachting onder het Joodse volk groeit, helemaal naarmate die druk op Israël toeneemt. En dan moet jij raden waar de antichrist straks op in zal gaan spelen. Lieve vrienden, dat zal een heel charismatisch leider zijn. Die in eerste instantie helemaal zal voldoen aan de verwachting van de Messias. Hij zal in eerste instantie voldoen aan al die messiaanse kenmerken. Totdat hij zijn ware gezicht laat zien. David komt daar straks nog over te spreken, maar Paulus die schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 dat het eerst allemaal vrede en veiligheid zal zijn, maar dat dat zal omslaan in een onverwachts verderf. De antichrist zal daarom niet komen met horentjes op zijn hoofd en bloeddoorlopen ogen, zoals je hem nog wel eens afgebeeld ziet op plaatjes. Nee, hij zal in eerste instantie helemaal voldoen aan de ware Messias. Hij zal allemaal van die messiaanse kenmerken hebben. En de Heer Jezus die zegt, pas op, laat je niet misleiden als mensen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Messias. Nou, in dit verband is het heel interessant om de ultra-orthodoxe, de explosieve groei te zien onder het ultra-orthodox Jodendom. Dat is een hele interessante ontwikkeling. Het is namelijk zo dat deze gemeenschap, het ultra-orthodox Jodendom, dat enorm snel groeit. Het is zelfs zo dat volgens prognoses binnen 30 en 40 jaar het ultra-orthodox Jodendom de grootste stroming zal zijn binnen het Jodendom. En dat heeft onder andere te maken met dat ze vaak grote gezinnen hebben. 8, 9, 10 kinderen per gezin. En we zien ook dat er daarnaast heel veel bekeerlingen worden gemaakt naar het ultra-orthodox jodendom. Zo heb je bijvoorbeeld de Chabad-beweging. Dat is een hele grote stroming binnen het ultra-orthodox jodendom. En zij zijn ook heel missionair ingesteld. Zij proberen met name niet-religieuze joden, seculiere joden, terug te brengen naar het orthodox jodendom. En ze geloven dat hoe meer joden terugkeren naar dat orthodox jodendom, hoe eerder de Messias zal terugkomen of zal komen. En je ziet vaak ook dat ze, zoals je op de foto ziet, ook op straat staan, vaak vlak voor de Shabbat met tafeltjes. Misschien heb je ze wel eens gezien, dan leggen ze de tefillin aan. En dan laten ze vaak andere joden bepaalde messiaanse gebeden opzeggen. En men gelooft dat hoe meer joden dat doen, hoe eerder de Messias zal komen. Nou, even een lesje orthodox, ultra-orthodox jodendom. Als je kijkt naar het ultra-orthodox jodendom, dan zie je dat dat vooral bestaat eigenlijk uit twee substromingen. Of twee hoofdstromingen, moet ik zeggen. Het ligt net iets complexer, maar om het niet te ingewikkeld te maken, beperk ik me even tot deze twee hoofdstromingen. Je hebt aan de ene kant heb je de Mitnagdim, de Litouwse joden. En zij hebben allemaal rabbijnen die de gemeente leren. Daarnaast heb je de Chassidim. En het Chassidisme bestaat uit heel veel verschillende substromingen. En elke substroming heeft zijn eigen rebbe. En een rebbe, dat moet je niet verwarren met een rabbijn. Een rebbe is namelijk iemand die aan de hoofd van de gemeenschap staat. Hij wordt ook wel een tzaddik genoemd, een rechtvaardige. En hij staat als het ware tussen God en zijn gemeenschap in. Ze hebben een soort van middelaarsfunctie. Je kunt het eigenlijk ook een beetje vergelijken met, wij zien natuurlijk de Heer Jezus als middelaar tussen God en de mens. Die vergelijking gaat niet helemaal op, omdat wij natuurlijk geloven dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Maar je ziet daarin wel een bepaalde vergelijking, dat een rebbe eigenlijk tussen zijn gemeenschap en tussen God instaat. Men gelooft dat hij een bepaalde middelaarsfunctie heeft. En men gelooft ook vaak dat zo'n rebbe ook beschikt over bijzondere gaven, bepaalde wonderen en tekenen kan doen. Nou, omdat rebbes deze middelaarsfunctie hebben, zie je daarom ook heel vaak dat ultra-orthodoxe joden staan te bidden bij graven van overleden rebbes. Zo gaan heel veel bijvoorbeeld naar het graf van Nachman, dat is in Oekraïne te vinden. Of ze gaan naar het graf van Menachem Mendel Schneerson, dat is in New York te vinden. En dan gaan ze bidden bij een graf, omdat men gelooft dat zo'n rebbe, die dan overleden is, een bepaalde voorspraak heeft bij God. We kennen ook allemaal, denk ik wel, die beelden van enkele weken geleden, waar er een heel groot drama ook is voltrokken bij in Israël op die berg Meron, waar meer dan 40 Joodse mensen zijn omgekomen, omdat meer dan 100.000 Joden naar zo'n graf gingen om daar te bidden. Nou, ook binnen het Chassidisme verwacht men de Messias. En ik noemde net al even de Chabad-beweging, waarvan velen geloven dat Rebbe Menachem Mendel Schneerson de Messias is. Deze man die overleed in 1994, maar veel van zijn aanhangers geloven dat hij weer zal komen, zal terugkomen. En al die substromingen, kijk, ik heb er een paar neergezet, de Satmar, de Bobov, Belt, Chabad, die hebben allemaal zo hun eigen Rebbe. En waar het me nu even om gaat, is nogmaals dat deze beweging enorm groeit. En je kunt je wel voorstellen dat met name binnen het ultra-orthodox jodendom er een enorme verwarring zal zijn in de toekomst. Ja, helemaal als er binnen deze substromingen mensen zullen opstaan die allerlei messiaanse claims zullen doen. Die zullen zeggen, ik ben de Messias. Dus als de Heer Jezus waarschuwt dat velen zullen komen onder zijn naam en zullen zeggen dat zij de Messias zijn, hou dan de rekening mee dat het Joodse volk nog wacht op de Messias, zijn eerste komst, waarvan wij zeggen, de Heer Jezus is de Messias. Wij wachten op zijn tweede komst. En dat met name binnen het ultra-orthodox jodendom dit zal leiden tot een enorme verwarrende tijd. We gaan verder met de versen 6 en 7. Daar lezen we, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Ja, tegen elkaar opstaan van volken en koninkrijken waar de Heer Jezus over spreekt, dat wijst op dat er heel veel strijd en heel veel verdeeldheid zal zijn. En we zien datzelfde eigenlijk ook als we gaan naar Daniël 2, waar we dat statenbeeld tegenkomen. Die verschillende materialen die staan voor verschillende koninkrijken. Je ziet op het plaatje, dat begint met het gouden hoofd, wat staat voor het Babylonische Rijk. Vervolgens heb je zilver, dat staat voor het Medo-Persische Rijk. Koper voor het Griekse Rijk en dan heb je ijzer voor het Romeinse Rijk. En bedenk dat al deze rijken heerschappij hebben gevoerd over Israël. Ja, dus je moet vanuit Israël denken. Daniël die dacht en redeneerde vanuit Israël. Dus ook als je het hebt over dat laatste rijk wat daar wordt genoemd, die voeten van ijzer en leem, dan moet je opnieuw denken vanuit Israël en de omliggende landen. En dit rijk staat voor het antichristelijk rijk, het rijk waar uiteindelijk de antichrist aan de macht zal komen. En dit rijk, die voeten van ijzer en leem, dat wordt in Daniël 2, vers 41 ook wel omschreven als een verdeeld koninkrijk. En daarin herkennen we eigenlijk ook weer die woorden van de Heer Jezus, hè, dat het ene koninkrijk zal opstaan tegen het andere koninkrijk en het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Het zal in het Midden-Oosten een enorm machtsspel gaan worden. En als je het hebt, hè, over die voeten van ijzer en leem, dan is leem in de Bijbel ook een beeld van Israël. En dan staat er ook bij dat het eigenlijk niet, het is één, maar het hecht ook weer niet. En weet je, dat is eigenlijk heel gek als je kijkt naar de tijd waarin wij nu leven en als je kijkt naar het Midden-Oosten. Enkele maanden geleden lees je nog over dat Israël allerlei diplomatieke banden aangaat met de Verenigde Arabische Emiraten. En dat Israëli's sinds kort kunnen vliegen naar bijvoorbeeld Dubai. En daar vrij de stad kunnen bekijken. 2 jaar geleden was dat nog ondenkbaar. En nu kan dat. En we zien daarin dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk één gezamenlijke vijand hebben. En dat is Iran. En je ziet daarin dat het bindt. Het bindt elkaar. Maar tegelijkertijd zien we ook dat Israël niet geaccepteerd wordt in het Midden-Oosten. En er hoeft maar iets te gebeuren of die banden die zijn weer verbroken en Israël staat er weer alleen voor. En we zien daarin eigenlijk een samenbinden en een afstoten. Het is één, maar tegelijkertijd, zie je ook met dat ijzer en dat leem dat het ook weer niet bindt. En dat is eigenlijk ook kenmerkend voor dat laatste rijk wat gaat opkomen van die voeten van ijzer en leem. Het zal verdeeldheid zijn en tegelijkertijd ook weer eenheid en er zal een enorme politieke machtsstrijd gaan plaatsvinden waar uiteindelijk de antichrist het voor het zeggen zal krijgen. De Heer Jezus die spreekt ook, als we weer teruggaan, Matteüs 24, over oorlogen en geruchten van oorlogen, over aardbevingen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. En een reactie die ik nog wel eens hierop krijg, is van er zijn toch altijd oorlogen en rampen geweest, dus wat verschilt het met nu? Nou, nu kan ik met allerlei onderzoeken gaan komen dat het aantal oorlogen en conflicthaarden in deze wereld toeneemt en ook het aantal rampen en aardbevingen. En dat kunnen best hele interessante cijfers zijn. Maar tegelijkertijd zien we in Matteüs 24 dat het een samenhangend geheel is. Het volgt elkaar op. En het zal in een relatief korte periode plaatsvinden. Dus sta je niet helemaal blind op met vergelijkingen van vroeger. Maar kijk vooral waartoe dit gaat leiden. En waarin zien we dat dit in een korte tijd elkaar gaat opvolgen? Nou, dat zien we in eerste instantie door het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Hij gebruikt het beeld van de weeën. Nou, met name de ouders onder ons, in bijzonder de vrouw, die weten maar heel goed als de weeën beginnen, dat ze steeds intenser worden. En dat ze doorgaan totdat het kind geboren is. Dat stopt niet meer. En dat is eigenlijk ook wat we hier in Matteüs 24 zien. De Heer Jezus die spreekt wel over het begin van de weeën, maar het zijn wel weeën die door blijven gaan tot de komst van de Heer Jezus Christus. Daar zitten geen periodes van tientallen of honderden jaren tussen. Het tweede wat we zien in Matteüs 24 is in vers 34 dat de Heer Jezus zegt dat al deze dingen zullen gebeuren in één geslacht. Oftewel in één generatie. Welke generatie? Nou, de generatie die deze dingen meemaakt. Welke dingen? Nou ja, beginnend in vers 4 bij die valse messiasfiguren die zullen opstaan tot de wederkomst van Christus en het bijeenvergaderen van de uitverkorenen waar vers 31 over spreekt. Dat zal allemaal plaatsvinden binnen één generatie. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En dan kunnen we met elkaar gaan kijken van ja, hoe lang duurt zo'n generatie? Is dat 30 jaar, 40 jaar, anderen zeggen 50 jaar? Maar naar mijn persoonlijke overtuiging spreekt de Heer Jezus hier over de generatie die in die laatste fase dit zal zien, dit zal gaan meemaken. Het mag duidelijk zijn dat al deze gebeurtenissen in een relatief korte periode zullen plaatsvinden en dat dat uiteindelijk zal leiden tot een enorme chaos en wanorde. En dat is nou precies wat Satan wil. Want Satan weet maar al te goed dat als er chaos en wanorde ontstaat, dat de roep naar een sterke leider alleen maar meer wordt. Ik wil nog even terugkomen op die uitspraak van ja, waarin verschilt het dan met vroeger? Nou, in tegenstelling tot vroeger heeft er in de loop van de tijd natuurlijk wel een enorme globalisering plaatsgevonden. De tijd, de wereld waarin wij leven, is een stuk kleiner geworden dan vroeger. Als je vroeger een oorlog hoorde in Egypte of weet ik veel wat, ja, de mensen in Amerika die hadden geen idee en andersom. Maar de wereld is een stuk kleiner geworden. Kijk alleen al naar het coronavirus, wat in korte tijd eigenlijk heel de wereld is overgegaan. Waarom? Omdat we zoveel reizen. Landen die zijn wereldwijd veel meer aan elkaar verbonden door allerlei handelsverdragen. Dus als de Heer Jezus zegt dat volken en koninkrijken tegen elkaar zullen opstaan, dan zal de impact vele malen groter zijn dan vroeger. In dit verband is natuurlijk ook de technologische ontwikkeling een hele interessante. De laatste 50 jaar is natuurlijk enorm hard gegaan op het gebied van tv, van internet, mobiele telefoons, camera's, noem maar op. In korte tijd weten we wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. En aan de ene kant zien we dat de overheid eigenlijk veel meer controle heeft en veel makkelijker mensen kan traceren. En de andere kant is dat we in een korte tijd weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt en dat dat veel eerder een kettingreactie teweeg brengt. Zo zag je jaren geleden bij die opstanden die plaatsvonden in de Arabische wereld, dat men filmpjes begon te delen op internet. Dat ging heel snel het internet over en we zagen in korte tijd dat regeringen vielen in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen, noem maar op. Maar, zegt de Heer Jezus, vers 8, het is allemaal nog maar het begin van de weeën. Met andere woorden, we zijn er nog niet. Je kunt denken dat als je deze dingen ziet gebeuren, ja, dat het einde is. En laten we heel eerlijk zijn, vaak denken mensen ook dat als er iets ernstigs gebeurt in deze wereld, een oorlog of een ramp, of nu met deze pandemie, deze coronapandemie, van nou, nu zal wel het einde zijn. Maar let op, het gaat nog maar over het begin van de weeën. Zoals een vrouw de weeën steeds heviger en intenser worden naarmate het kind komt, zo is het eigenlijk ook met de komst van de Heer Jezus Christus. Er wordt toegewerkt naar een climax. We zien dat ook verderop in Matteüs 24, dat het uitmondt in een grote verdrukking zoals er nog nooit geweest is aan het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Hetzelfde zie je ook met de natuurverschijnselen in vers 29 van Matteüs 24. Aardbeving is één, maar let op vers 29 waar we lezen dat de sterren van de hemel zullen vallen en dat de krachten van de hemelen heftig bewogen zullen worden. Ik kom daar in de volgende studie nog op terug. Ook qua natuurverschijnselen wordt er toegewerkt naar een climax in die laatste fase. En tegelijk zeg ik erbij, zijn het wel weeën van hoop. Geboorteweeën van hoop. Het feit dat de Heer Jezus het beeld van weeën gebruikt, betekent dat er hoop is. Het zal een hele ernstige periode worden, waar verschrikkelijke dingen staan te gebeuren. Daar moeten we niet luchtig over doen, daar moeten we niet wegmoffelen. Daar moeten we vanuit het woord onder ogen zien. Maar het zijn wel barensweeën. Barensweeën die toewerken naar een nieuw leven. Namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Het kind met een hoofdletter wat gaat komen. Het zijn weeën die toewerken naar een nieuwe wereld. Namelijk de oprichting van zijn koninkrijk. Oftewel het Messiaanse vrederijk waar de Heer Jezus Christus straks op aarde vanuit Jeruzalem zal regeren. Waar, zoals Openbaring 20 ons ook leert, dat Satan in de afgrond geworpen zal worden, zodat hij de volken niet meer kan misleiden. De nieuwe wereld die straks gaat komen. Dus dwars door de weeën heen is er hoop. Christus gaat komen. Hij gaat orde op zaken stellen in deze gebroken en duistere wereld. Vers 9. Dan zegt de Heer Jezus, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleven en elkaar haten. Vaak wordt dit vers toegepast op de gemeente, het lichaam van Christus, de kerk. En jaarlijks worden er ook hele aangrijpende cijfers ook vaak gepubliceerd van de vervolgde kerk. En begrijp me niet verkeerd, want natuurlijk mag je deze tekst ook toepassen op christenvervolging. Satan heeft immers zijn pijlen gericht op iedereen die de naam van de Heere belijdt. Het is heel belangrijk dat we oog hebben voor de vervolgde kerk. Dat we voor hen bidden. Dat we hen ondersteunen. En ik geloof ook dat naarmate we naar die eindtijd toe gaan, naar die laatste fase, geloof ik ook dat christenvervolging zal toenemen. En christenvervolging heb je in allerlei gradaties, hè, van echt christenen die gedood worden omwille van hun geloof, hè, tot christenen die, waarvan het steeds moeilijker wordt gemaakt in de maatschappij waarin wij leven, dat eigenlijk steeds meer christelijke normen en waarden onder druk komen te staan, zoals we ook hier in Nederland zien. Als je het hebt over het huwelijk, als je het hebt over abortus, noem maar op. En tegelijk zeg ik erbij, moeten we in Matteüs 24 opnieuw niet aan de Joodse context voorbij gaan. Want we weten dat in de toekomst, en we zien dat langzamerhand voor onze ogen gebeuren, dat alle volkeren zich tegen Israël keren. Denk in dit verband aan Zacharië 12, dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. En in die laatste fase zullen er ook onder het Joodse volk steeds meer Joodse mensen tot geloof gaan komen. Sterker nog, het zal leiden uiteindelijk tot de grote bekering die onder het Joodse volk zal plaatsvinden, waarbij ze als volk zijn naam zullen gaan aanroepen. Er zal dus nog een opwekking onder het Joodse volk gaan plaatsvinden. En de Heer Jezus die heeft dat nogmaals ook gezegd aan het einde van Matteüs 23. En in die eindtijd zal er dus ook onder Israël een gelovig overblijfsel zijn. Een gelovig overblijfsel dat gehaat en verdrukt zal worden omwille van zijn naam. Er gaat een telefoon hier af. Dus in die eindtijd zal er een gelovig overblijfsel zijn, ook onder Israël, wat gehaat zal worden omwille van zijn naam. Denk bijvoorbeeld ook aan Openbaring 12. David komt daar straks ook nog over te spreken, waar gesproken wordt over de vrouw Israël. En dan staat daar in het verlengde, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van het getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Met andere woorden, dat gaat hier over Joodse gelovigen die de naam van de Heer Jezus zullen belijden. Nogmaals, mag je deze tekst dan niet breder toepassen? Ja, natuurlijk. Maar wat ik wil aangeven is, ga niet aan die Joodse context voorbij. Er zal in de toekomst ook onder Israël een gelovig overblijfsel zijn wat gehaat zal worden omwille van zijn naam. Messiaanse Joden, Joodse volgelingen van de Heer Jezus. En zij zullen aan de ene kant vanuit de wereld gehaat worden vanwege hun Joodse identiteit. En tegelijkertijd zullen zij ook gehaat worden omdat ze zijn naam belijden. En dan gaan we naar vers 11, waar we lezen: er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. We hebben net al even gezien dat er messiasfiguren zullen opstaan, die claimen de Christus te zijn, de Messias. Maar er zullen daarnaast ook valse profeten opstaan. En beide zullen voorlopers en handlangers zijn van de antichrist die zal komen. En als we het hebben over de antichrist, dan is het belangrijk om even naar Openbaring 13 te gaan. Want daar zien we eigenlijk dat er twee figuren zullen opstaan in de eindtijd. Je hebt het beest uit de aarde en het beest uit de zee. En dat eerste beest uit de zee, dat is eigenlijk meer een leidend figuur. Hij ontvangt alle macht en alle eer. En dat tweede beest, dat wordt verderop in Openbaring 19 ook wel de valse profeet genoemd. Hij zal eigenlijk de wonderen en tekenen verrichten voor dat eerste beest. Hij zal een soort van handlanger zijn. En het is wel interessant, want eigenlijk zie je zo'n verdeling ook op het moment dat Mozes het volk uit Egypte leidt. Dan zie je de Here. Je hebt aan de ene kant Mozes, die meer een leidende rol heeft. En daarnaast heb je Aaron, die de wonderen en tekenen doet voor Mozes. En die ook spreekt voor Mozes en ook letterlijk een profeet wordt genoemd. Satan is heel goed in imiteren, in naapen. En ik heb een artikel ook geschreven over Openbaring 13 in een Joodse context. Die kun je ook downloaden. Ik heb dat in een andere slide ook erbij gezet. Op deze pagina zie ik. Maar er zijn heel veel overeenkomsten, zie je daarin. In hoe Satan te werk gaat in de eindtijd, maar ook hoe de Here te werk gaat. Satan is heel goed in naapen. Maar in Openbaring 13 valt op dat die beide beesten onder leiding van de draak staan. Satan. En je ziet dat die beide beesten eigenlijk kenmerken hebben van de Christus, de Messias. Vaak wordt gezegd dat dat tweede beest de antichrist is, omdat hij eruit ziet als het lam, maar spreekt als de draak. En ik neig daar persoonlijk ook naartoe. Maar tegelijk kun je daar ook weer tegen inbrengen dat dat eerste beest alle eer ontvangt en centraal staat. En eigenlijk ook in die zin, ja, wat ook een messiaans karakter is. Je zou kunnen zeggen dat het hele optreden van de draak met die twee beesten, dat dat eigenlijk allemaal, ja, ook antichristelijk is. Dat ze met elkaar zullen optreden in plaats van Christus. Ze zullen hem in zijn werk nabootsen. Nou, het is wel belangrijk om te zien dat vooral dat eerste beest uit de zee, dat we dat beest heel veel in de Bijbel tegenkomen. Paulus die spreekt over de mens van de wetteloosheid in 2 Thessalonicenzen 2. En als je die kenmerken gaat vergelijken met dat eerste beest uit Openbaring 13, dan komt dat helemaal overeen. Hetzelfde geldt ook voor Daniël 7. Daar wordt gesproken over de kleine horen. Wat eigenlijk ook weer helemaal overeenkomt met dat eerste beest uit Openbaring 13. In Daniël 8 wordt er gesproken over een meedogenloze koning. En in Daniël 11 over de verachtelijke man. Het is allemaal verschillende teksten, maar het spreekt over dezelfde persoon. En het is voor jezelf heel interessant om die gedeelten eens naast elkaar te leggen en die overeenkomsten te gaan zien. Waar het me nu even om gaat, is dat als de Heer Jezus spreekt over dat er valse messiasfiguren en valse profeten zullen opstaan. In vers 11 zagen we dat. Dat dat dus vooral voorlopers en ook vervolgens handlangers zullen zijn van die twee beesten uit Openbaring 13. Die op het wereldtoneel zullen verschijnen. Er ligt daar een heel belangrijk verband. Dan zegt de Heer Jezus in vers 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Als we kijken naar het woord wetteloosheid, dan wil dat zeggen zonder wet. Met andere woorden, er zal een ieder voor zich mentaliteit ontstaan, waarbij mensen elkaar niet meer zullen vertrouwen. Je zag dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En als we kijken naar dat woord wetteloosheid, dan komen we dat ook weer op verschillende plekken tegen. Zo heb je bijvoorbeeld, ik noemde die tekst net al, dat Paulus spreekt over de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf, de tegenstander van God. Nogmaals, diezelfde kenmerken kom je ook weer tegen in Openbaring 13 bij dat eerste beest. Hij zal uiteindelijk te midden van die chaos opstaan. Hij zal het voor het zeggen krijgen. En hij zal nog veel meer wetteloosheid in de hand werken. Die mens van de wetteloosheid. Datzelfde woord komen we ook weer tegen in Matteüs 7. En daar spreekt de Heer Jezus over valse profeten die in schapenvacht komen. En dan lezen we vanaf vers 21, ik spring even wat later in. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil van mijn Vader die in de hemelen is doet. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Het gaat hier dus om profeten die in schapenvacht binnenkomen, zogenaamd in de naam van de Heere allerlei dingen zullen proclameren. En in eerste instantie klinkt het allemaal heel mooi, heel bijbels, maar als je goed luistert, dan gaat het eigenlijk dwars tegen het woord van God in. Satan is niet te beroerd om ook het woord van God te gebruiken. Als je denkt bijvoorbeeld aan de verzoeking in de woestijn, dan kent Satan ook dat woord van God heel goed. En dat geldt eigenlijk ook voor die valse profeten die wel degelijk ook wel kennis van zaken hebben als het gaat om het woord van God. Maar eigenlijk, Wat ze doen is alleen maar meer wetteloosheid in de hand werken. Nogmaals, dus even op een rijtje, de wetteloosheid zal toenemen. Enerzijds door die oorlogen en die rampen waar de Heer Jezus over spreekt in vers 6 en 7. Het zal bewerkt worden door de mens van de wetteloosheid. Oftewel dat eerste beest uit Openbaring 13. En het zal ook toenemen door die valse profeten die in schapenvacht zullen opstaan. Zich heel mooi voordoen, maar uiteindelijk het heel verkeerd uitpakt. En dan komen we bij het laatste vers wat we in deze studie behandelen. En dat is vers 14. En daar lezen we: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren, en dan zal het einde komen. Naast de valse profeten en die valse messiasfiguren die zullen opstaan, zijn er gelukkig ook werkers van de Here. Zij zullen de wereld voor gaan bereiden op de komst van de Heer Jezus en zijn koninkrijk. En vaak wordt dit vers ook toegepast op onze tijd, op de evangelieverkondiging zoals we nu zien. En vaak toegepast op allerlei projecten, dat ook de onbereikte gebieden uiteindelijk bereikt worden met het evangelie. En zo zijn ook wij als stichting bezig met een groep die, waarvan 90% nog niet bereikt is met het evangelie, namelijk de ultra-orthodoxe Joden. Zijn we ook materialen in het Jiddisch aan het maken om ook hen bekend te maken met het evangelie. En het is natuurlijk goed om dit vers ook breder te zien en dit vers ook zo toe te passen, maar let tegelijk ook goed op wat hier staat. De Heer Jezus, die spreekt hier namelijk over dit evangelie van het koninkrijk wat gepredikt zal worden. En David, die is daar gisteren met ons al even op ingegaan, dat evangelie van het koninkrijk ook gepredikt werd 2000 jaar geleden door de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Waarom werd dat gepredikt? Omdat de koning in hun midden was en het koninkrijk op aanbreken stond. Als het Joodse volk de Heer Jezus had aanvaard als Messias en als volk tot bekering was gekomen, dan was dat koninkrijk, had dat gestalte gekregen hier op aarde. Zoals we bijvoorbeeld lezen in Jeremia 23, waar we lezen: zie je komen, dagen spreekt de Heer, dat ik zal voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan, en hij zal als koning regeren en verstandig handelen, en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En als je de evangelie bestudeert, dan was dit de grote hoop van Israël. Ze hoopten dat de Messias zou komen en dat hij recht en gerechtigheid zou brengen op deze aarde. Maar Israël moest daarbij wel de Messias aanvaarden. De koning en ook het koninkrijk aanvaarden. En we zien dat het koninkrijk en het herstel van Israël in die tijd niet plaatsvond. We zien dat ook, David haalde het gisteren al aan in Handelingen 1, waar de discipelen dan de vraag stellen aan de Heer Jezus: Heere, zult u dan in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Maar ook in die tijd brak dat herstel, dat Messiaanse Rijk, niet aan. Denk in dit verband ook aan wat Petrus zegt: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere, en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de profeten ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Waar waren die profeten vol van? Dat de Messias, als hij komt, dan zal hij gaan regeren. En Petrus zegt hier: kom tot bekering. Want die bekering, Dat is een heel belangrijk verband om te gaan zien. Die bekering van Israël zal leiden tot de wederkomst van Israëls Messias en tot de oprichting van het Messiaanse vrederijk. Dat God voor toen, dat geldt ook voor de tijd nu en voor de toekomst. Israël als volk zal in de eindtijd tot bekering komen. De bekering van Israël is heel belangrijk als we spreken over de wederkomst van Christus. Wij prediken nu niet het evangelie van het koninkrijk. Wij gaan nu niet de straat op en gaan hier zo in Amerong of op andere plekken naar mensen toe en zeggen van joh, kom nu tot bekering, want op ieder moment kan het koninkrijk aanbreken en daarom moet je nu tot bekering komen. Nee, dat is niet wat wij nu prediken. Wij prediken nu het evangelie van de genade, van de opgestane Christus. Maar in de toekomst, vlak voor de wederkomst van Christus, zal dat evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Waarom? Omdat Christus' komst en zijn koninkrijk dan ook echt op aanbreken zal zijn. En natuurlijk is de basis om dat koninkrijk binnen te gaan natuurlijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn. Natuurlijk staat zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding staat centraal. Denk aan al die teksten uit Openbaring. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Het lam staande als geslacht. Maar in die laatste fase zal heel de wereld vlak voor Jezus' komst voorbereid worden op het koninkrijk wat gaat komen. Het koninkrijk wat vanuit de hemel, het koninkrijk dat vanuit de hemel op aarde zal gaan baanbreken. Denk in dit verband ook aan Daniël 2 vers 44. Waar we lezen in die dagen van die koningen zal God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Een koninkrijk wat niet zal overgaan op een ander volk. En dat is het koninkrijk waarvan we ook in het boek Openbaring zien dat de lezer daar voortdurend op wordt voorbereid. De koning komt. Zijn koninkrijk staat op aanbreken. En nogmaals, er zal een einde komen aan de tijd dat mensen koninkrijken bouwen op deze aarde. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Nu bouwen mensen nog koninkrijken. En we hebben gezien dat er uiteindelijk dat zijn dieptepunt zal bereiken in dat antichristelijke rijk wat zal komen. Die voeten van ijzer en leem. Maar daar zal een einde aan komen bij Christus' komst. En we zien dus eigenlijk in de eindtijd eigenlijk twee kanten. We zien enerzijds dat Satans occulte macht in de eindtijd tot een climax zal komen. Die put van de afgrond waar Openbaring 9 nog over spreekt, die zal opengaan. Die valse profeten en Christusfiguren die zullen opstaan. Die twee beesten, die twee satanische beesten, die zullen opstaan en onder leiding zullen staan van de draak, Satan. En tegelijkertijd zien we in die eindtijd ook God heel duidelijk aan het werk. Hoe zien we God aan het werk? Nou, door de prediking van het evangelie van het koninkrijk. De Bijbel, wat we vandaag als stichting ook mogen verspreiden onder het Joodse volk. Bedenk dat ook veel Joodse mensen in die laatste fase zullen grijpen naar het woord van God. En ook veel mensen in deze wereld. We zien God werken door die twee getuigen. Die zullen optreden in Jeruzalem, Openbaring 11. In Openbaring 7 wordt er gesproken over 144.000 verzegelden uit Israël. Er wordt in Openbaring 7 ook nog gesproken over een engel die de wereld zal overgaan met een eeuwig evangelie. En bedenk dat de Heere zich natuurlijk ook zal laten kennen door plagen en oordelen die nog over deze aarde zullen komen en waar de mensen zullen zien dat hij de schepper is van hemel en aarde. En veel van die plagen die je beschreven ziet in Openbaring, ja, daar zie je ook weer verbanden, hè, met die plagen uit Egypte. En dan valt het mij zo op, dat trof me zo tijdens de voorbereiding, hè, dat de mensen dan wel weten dat God de schepper is van hemel en aarde. En dan moet je opletten wat er in Openbaring 9 staat. En de overige van de mensen die door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal. En ook verderop in Openbaring 16 lees je dat de mensen God bleven lasteren. En dat is nou, ja, de hardheid van het hart. Dat is nou een stuk verharding wat in het mensenhart kan optreden, zoals je ook ziet bij Farao, die ondanks die plagen eigenlijk niet tot inkeer wilde komen. En willens en wetens zullen deze mensen God afwijzen. Zullen niet tot erkenning willen komen van wie God is. En ik hoop zo, zoals je hier zit, zoals je op afstand luistert, dat je de Heer Jezus Christus mag kennen als je persoonlijke verlosser. Dat je verzoend bent met dat lam, staande als geslacht. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En dat is denk ik ook een vraag met deze conferentie. Waar staat u? Waar sta jij? Ken je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser? Amen. Ik stel voor dat we een korte pauze hebben tot 11:15. En dan hoopt David de volgende studie te doen. Dus we hopen u straks allemaal weer te zien. Mocht u vragen hebben, dan zal David dat zometeen de paar oppakken en ik zal dat in de laatste studie doen. Omdat we merkten gisteren ook met de vragen die via de mail komen dat daar een enorme vertraging op zit. Dus mocht u vragen hebben, dan kan dat via vraag@israelandebijbel.nl. We reageren persoonlijk via de mail, maar we zullen zometeen ook op een paar vragen ingaan hier in de zaal. We hopen u straks om 11:15 weer te zien.